Allemaal welkom, ja, jullie die kijken. En ook hier, we gaan weer met 1 Petrus op woensdagavond verder. En we zijn in 1 Petrus hoofdstuk 2 de vorige keer verder gegaan. En toen zijn wij gebleven bij vers 4. Even kijken hoor. Even kijken, vers 6, ja. Ik zal het even voorlezen in vers 4. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan zijn woord stoten, ongehoorzaam zijn, zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Laat het open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier met elkaar weer naar uw woord kunnen luisteren. Het is de brief aan van Petrus, vader, aan de gelovige Joden in de grote verdrukking. Wilt u ons helpen om ook daar meer licht op te krijgen en dat we het gaan verstaan. En dat uw geest ons daarin helpen zal, dus ons zal leren en verlichting geven. En dat we ook weten, vader, dat wat voor het lichaam van Christus is, maar ook wat voor de kleine kudde is, dat we die scheiding wel weten te maken en ook dat zullen doen, vader. Zodat we niet in verwarring raken en dan kunnen wij hier nog een heleboel dingen uit leren. En dat wil ik u vragen, maar ik wil u ook voor alles danken in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Oké, nou ja, wij zijn dus vorige keer tot en met vers 6 gekomen. Tenminste, wil ik eigenlijk nu beginnen dat hij zegt, daarom is ook vervat in de schrift. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dus degene, we hebben vorige keer al over die steen gehad, hebben een aantal dingen gezien. Daar wou ik nog wat over zeggen, trouwens, de steen. Want ik zei toen, Paulus spreekt helemaal niet over de steen. Ja, dat klopt ook. Maar ik bedoel, in relatie tot het lichaam van Christus. Hij zegt al één keer over, spreekt hij over de steenrots, welke is Christus. Dat zegt hij in 1 Korinthe 10. En dan haalt hij aan dat, nou misschien kunnen we dat even kijken. Laten we dat even opzoeken, dat is 1 Korinthe 10. En 1 Korinthe 10, dat gaat over Israël, wat Paulus aanhaalt als voorbeeld en als waarschuwing voor ons, hoe het niet moet te vallen in de fouten die Israël ook gemaakt heeft. En daarom schrijft hij dat op. En in 1 Korinthe 10 vers, ja, 3, en allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en de steenrots was Christus. Nou, wie dronk uit die geestelijke steenrots? Israël, niet het lichaam van Christus. Dus nogmaals, hier zien we Christus is de steenrots en dat is hij, maar we zien in de Bijbel, als het over de rots der ergernis gaat, als het over de steen gaat, dan zien wij dat vooral gebruikt wordt, eigenlijk alleen maar gebruikt wordt in relatie tot het profetische programma van God met zijn volk. Israël, dus niet met het lichaam van Christus. En Paulus gebruikt die tekst ook als zodanig. Dus dat wou ik nog even melding van maken. Goed, nou in vers 6, dus dan zie je dat hij spreekt over degene die in die steen geloven. Ja? En die zullen niet beschaamd worden. En let op, de brief van Petrus is dus geschreven voor de tijd die nog komen gaat, voor de gelovigen in de grote verdrukking, de kleine kudde. En zij hebben in hem geloofd en die zullen zeker niet beschaamd worden. Nee, dat klopt, want eenmaal zullen zij ook in het koninkrijk gaan. Ook al zullen ze al die vervolgingen ervaren of zullen ze misschien wel het leven erbij moeten laten. Kijk in vers 7 ook. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Jazeker. En u, maar de ongehoorzame wordt gezegd. De steen, dus wat van de ongehoorzame wordt gezegd, zegt Petrus hier. Over hun staat wat geschreven, die ongehoorzaam zijn, die niet willen geloven. Voor wie de steen dus niet dierbaar is. Dat staat in de Bijbel over hun en over Christus. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Ja, dat zijn degenen die ongehoorzaam zijn, die de Messias niet wil aannemen, want voor hun is hij een steen van aanstoots en een rots der ergernis en geen dierbare en een kostbare hoeksteen. Dus ja, wat je hier in vers 6 en 7 ziet, dan zien we in feite waar Johannes de Doper ook al over sprak, over het kaf en over het koren. En daar gaat het nou precies om in die grote verdrukking. Deze teksten kunnen wij niet op onszelf toepassen, want bij ons spelen dit soort dingen niet. Ja? Wij hebben, hoe zal ik het zeggen, we spreken hier over één volk, wat bestaat uit één volk, wat bestaat uit gelovigen en ongelovigen Joden. En de gelovige moet uitgezuiverd worden. Het kaf moet van het koren gescheiden worden. Dus je hebt de gelovige, de ware Jood en de Jood die het wel is misschien omdat hij besneden is, omdat hij van afkomst een Jood is, maar niet een ware Jood in die zin dat hij zijn hart besneden is. Dus ja, gaan we mee even naar Jesaja 28 vers 14, want dan zien we even een tekst zoeken die ook gebruikt wordt daar. Dus Petrus haalt dat aan. En Jesaja 28 vers 14. Jesaja 28 vers 14. Die tekst is namelijk een aantal keren wordt die in de Bijbel gebruikt. Hè? Het zit in mijn hoofd ook dat misschien ik wou nog even gauw kijken. In Jesaja 3 dacht ik dat die daar ook, daar staat ook nou, ik kan het niet zo gauw vinden. Maar in het begin van Jesaja staat ook ergens een aantal dingen daarover die, dat hij de hoeksteen is. Nou goed, we gaan gewoon naar Jesaja. Even kijken, Jesaja 28. En dan lezen we in vers 14. En dat is ook weer een profetie over de tijd waar Petrus middenin zit met zijn brief, of die brief die hij geschreven heeft voor die toekomst in de grote verdrukking. En dan staat in vers 14. Daarom hoort des Heeren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat Jeruzalem is. Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geest doortrekken zal, dat is het oordeel, als Christus naar beneden komt, zal hij tot ons niet komen, want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Nou, de leugen. Wie is de leugen? Ja? De leugen in eigen persoon. Ja? Christus of de antichrist met zijn leugenprogramma, ja? Dat hebben zij zich tot een toevlucht gesteld. Ja? En je ziet hier ook, onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Dat is wat ze zeggen. Dat, of misschien niet openbaar zo zeggen, maar wel denken. Daarom alzo zegt de Heere Heere. Kijk, om die reden. Zie, ik leg een grondsteen in Sion. Waar? In Sion, in Israël. Een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Met andere woorden, die zal rust hebben. En ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood. En de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen. Ja, als je over nadenkt, als je een openbaring leest, dan lees je ook dat er hagelstenen zullen vallen. En van die, niet van die kleintjes, echt hele grote. En de wateren zullen de schuilplaats overlopen. En uw lieder verbond met de dood zal teniet worden. Ja, de antichrist heeft een verbond gemaakt. Ja? En dat verbreekt hij na de helft van de week. Maar zij hebben een verbond met de hel, met de dood gemaakt. De antichrist in zijn programma, zij hebben hem gevolgd. En dat is het resultaat. En uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Kijk, wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. Goed, dat is allemaal toekomst nog. Je ziet hier, dit is wel de grote verdrukking, de zuivering in verband met de in Sion gelegde proefsteen. Wat zien we in vers 16 staan? Hij ligt aan een proefsteen. Dat is de steen die beproefd is. En een ieder die in hem gelooft zal hebben, die zal niet haasten. En Peter zegt, die zal niet beschaamd worden. Nou, en degene die niet geloven, ja, die zullen uiteindelijk vernietigd worden. Hoewel zij zelf dat zo niet denken natuurlijk. Nou, en Petrus, die zegt ook, we gaan ook even naar Matteüs nu. Want de Heer Jezus haalt die tekst ook aan. Matteüs 21. Matteüs zegt, u is hij dierbaar. Of ik zeg het niet goed. Petrus zegt, u is hij dierbaar. Nou, wie is die u? Dat is de gelovige kleine kudde, ja. Voor hun is hij dierbaar. In Matteüs 21, vers 42, daar zegt de Heer Jezus, ook u. Kijk, hij heeft daar de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En nou, je ziet in vers 33, er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. God heeft Israël geplant. En zette een tuin daaromheen en groef een wijnpersbak in. Waarvoor heb je een wijnpersbak? Dat is om vruchten, voor de vrucht, ja. Om die te kunnen persen. Dus er moet vrucht komen uit die wijngaard. En bouwden een toren en verhuurden die de landlieden en reisden buitenslands. De landlieden. De landlieden, dat zijn natuurlijk, die gaan over dat land. Dus dat zijn de leiders. Toen hij de tijd der vruchten naakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Ja, dat zijn die leiders weer, ja. Nou, de Heer Jezus heeft, God heeft natuurlijk profeten gestuurd elke keer naar dat volk. Nou, wat hebben ze ermee gedaan? Niet naar geluisterd en zelfs gedood. Wederom zond hij een andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste, en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon zien, ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende, wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Zij zeiden tot hem, hij zal de kwade en de kwade dood aandoen en zal de wijngaard andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Ja, zo is dat fantastisch, hè. Het is net zoals de profeet Nathan, die geeft ook een prachtig voorbeeld. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen David, die geeft het goede antwoord op de vraag. En dan zegt hij, jij bent die man. En dan gebeurt hier precies hetzelfde. Want hier Jezus Christus spreekt natuurlijk over zichzelf. En dat die leiders natuurlijk hem ook niet zullen accepteren en willen doden. En hij zegt, hij laat hun dus het antwoord geven. Wat zullen ze doen als zij dus die zoon zullen doden? Nou ja, dat zien we in vers 41 en in vers 42. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voorbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Nou, dus dit begrepen ze goed. Ja? Ze gaven het goede antwoord. En zij zijn inderdaad degene die struikelen over die steen. En daarom zegt hij ook tegen hun in vers 43. Zie, het koninkrijk God zal van u weggenomen worden. Zij zijn de leiders. Zij hadden het volk in de juiste wegen moeten leiden. Maar ze leiden het volk, zometeen leiden ze het volk om hen te kruisigen. En daarom zegt de Heer Jezus, dat slaat op jullie, het zal van jullie, van u weggenomen worden. En een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Daarom zegt Petrus ook, dat hij is, voor u is die dierbaar, dat is de kleine kudde. Dat is namelijk dat volk dat zijn vruchten zal voortbrengen. Dus het wordt van de religieuze leiders afgenomen en het wordt aan een volk, niet volken, want ik weet dat dit gebruikt wordt, als men het woord niet recht snijdt, dat men denkt dat wordt aan de heidenen gegeven, of aan de christenen, christendom misschien, ik weet niet precies helemaal hoe die gedachten zijn, maar daar spreekt hij hier niet over, hij spreekt hier over een volk, en dan spreekt hij over Israël, en in dit geval uiteraard, die wel vruchten voorbrengen. Wat heeft Johannes de Doper gezegd? Ja? Hij zal zijn dorsloer doorzuiveren. En het tarwe zal hij binnenbrengen. En dat kaf zal hij verbranden. En dat is het vermorzelen in deze tekst. Dus je ziet hier dat hier dus die tekst op hun toepast. Nou, we gaan mee nu naar Handelingen 4. Handelingen 4. De Heer Jezus is inderdaad inmiddels gekruisigd. Hè? Onder leiding van de fariseërs, die hem zochten te doden en hem uiteindelijk ook hebben overgeleverd. En hij is gekruisigd, hij is gestorven, begraven en opgestaan. En in Handelingen 4, dat is inmiddels al na Pinksteren, in vers 1. Dan staan ze, Petrus en Johannes, staan weer voor die leiders. En dan zien wij in hoofdstuk Handelingen 4, vers 1... En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen erover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Nou, dan gaat het zo verder. En dan zie je in vers, ze vragen aan hem, hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, dat jullie die persoon genezen hebben. En dan zegt Petrus in vers 9, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk het ganse volk Israël, en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem zeg ik, deze staat hier voor u gezond. Het is dus door Jezus Christus. Daar zegt hij ook nog erbij, die gij gekruisigd hebt. Deze is de steen die van u, hier zien we heel duidelijk, de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks is geworden. Hier zien we weer een rechtstreekse beschuldiging van Petrus aan het adres van de bouwlieden. De Heer Jezus zei tegen hem, en Petrus die bevestigt hier nog een keer, er is nog niks veranderd, ja. Die leiders zijn er nog steeds. Ze dachten er vanaf te zijn. En nou zegt Petrus het tegen hem. En gaan we mee naar Handelingen 7. En dan zien wij in vers 51. Wat zegt Stefanus daar? Dat zegt hij ook weer tegen hun. Want in hoofdstuk 7 vers 1 zie je dat de hoogpriester, dat Stefanus tegen hem spreekt en degene die bij hem staan natuurlijk. En dan zegt hij in vers 51, gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben, de komst des rechtvaardigen. Dat zijn weer die, wat Heer Jezus ook in die gelijkenis zei, ja, dat ze dus de leiders hebben de boodschappers van God altijd vervolgd en gedood. Het zegt Stefanus hier ook weer, die bevestigt dat weer. Dus ze kunnen niet zeggen dat ze niet gehoord hebben, ja. En degene die er tevoren verkondigd hebben, de komst des rechtvaardigen, van welke gijlieden nu verraders en moorders geworden zijt. Nou, dan weet wat er gebeurt. Dan ziet Stefanus de Heer Jezus en ze hebben de zonde tegen de Heilige Geest begaan, Israël. Nou, gaan we mee dan nu naar Romeinen 9 vers 32. Ja, en dan is er dus wat gebeurd. En wij weten dat dat moment, toen Stefanus dat zei, dat dat de val van het volk Israël is geweest. Dat is dus die struikeling over die steen des aanstoots. En in Romeinen 9 vers 32, dan zien we dat Paulus die tekst dus hier ook weer gebruikt. Ook nu ook gebruikt. Dus we zien dat hij heel veel gebruikt wordt, die tekst. In Romeinen 9 vers 32. Paulus weet, Israël is dus gevallen. En dan zegt hij in vers 31, 9 vers 31. Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werkende wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zie je wat die staat? Zij hebben zich gestoten. Dan spreek je dus de voltooid verleden tijd. Dus het is niet alleen maar een steen des aanstoots. Ze hebben zich inmiddels gestoten aan die steen. Dat is gebeurd. En dan kijk je dus terug op Handelingen 7 bij Stefanus. En dus niet bij het kruis. Want iedereen denkt natuurlijk aan het kruis. Kijk in vers 33. Gelijk geschreven. Zie je? Hij bevestigt het hier. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft zal niet geschaamd worden. Dan zeg je, hey, Paulus gebruikt ook die tekst. Is dat dan Petrus ook? Dus ja, zo hetzelfde. Ook voor ons. Maar Paulus gebruikt hem ook hier weer in relatie tot Israël. Ja? Voor hun is hij de steen. Ja? En op deze steen, dat Jezus is de Messias van het volk Israël, ga ik mijn gemeente bouwen. Voor de gelovigen is die dan dierbaar, maar voor de ongelovigen, ja, die zijn, hebben zich eraan gestoten. En uiteindelijk, ja, ze hebben zich gestoten, en wat zegt hij in 11 vers 11? Zo zeg ik dan, dat is eigenlijk de conclusie, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is de wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot uw heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, alles dan het leven uit de doden. Dus ja, we moeten goed begrijpen, in Romeinen 11 zelf. Dus Paulus spreekt over een struikeling, over dat zij hebben zich gestoten. Ze hebben zich absoluut gestoten. Ja? Ze hebben zich gestoten, maar in hoofdstuk 11 zelf, dan spreekt hij over hun struikeling en uiteindelijk dat ze gevallen zijn. En dat weten we, dat is natuurlijk bij Stefanus. En dat heeft met die steen te maken. Dat ze Christus niet, de Messias, niet hebben aangenomen als de Messias voor het volk. Integendeel, ze hebben hem gekruisigd en ze hebben zich niet bekeerd. En bij Handelingen 7 was het genoeg. Nou, en dan zie je, op dat moment is de rol van het volk Israël is over. En daarom kan Paulus het ook zeggen, door hun val, en hij is degene die het openbaart, is de zaligheid, de redding, zeg maar, de heidenen geworden. De redding is nu naar de heidenen gegaan. En niet meer bij Israël. En dat was een verborgenheid. En dat is voor ons een rijkdom. En Paulus zegt ook, het is de verzoening der wereld. Israël is gestruikeld en gevallen aan die steen. En voor ons is dat, daarom zie je ook die steen, dat die in relatie tot Israël gebruikt wordt. Want voor ons is die steen, waarover Israël dus gestruikeld en gevallen is de verzoening van de wereld geworden. Ja, dat zien we in vers 15. Dan noemt hij het ook de verwerping. Ja, want toen ze zijn gevallen, heeft God hun verworpen. Dat wil zeggen, tijdelijk. Ja, want dat weten we ook als we kijken in 11 vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Opdat gij niet wijs bij zijt bij uzelf dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus we weten, het is niet heel Israël, sowieso, maar het is ook voor een tijd. En als het lichaam van Christus wordt opgenomen, dan gaat God weer verder met Israël. En dan, ja, dan gaat het weer verder. En dat is precies waar wij dus mee bezig zijn. Namelijk, de brief van Petrus is die tijd dat wij zijn dan bij de Heere, het lichaam van Christus. We gaan weer naar 1 Petrus. Wij zijn dan bij de Heere en Petrus, ja, die brief is dan actueel. De verwerping, dat was in de bedeling der genade. Die bedeling der genade is nu voorbij. En nu is Gods programma, gaat hij voltooien waar het bij Stefanus gestopt is. Hebben we nu de 70ste jaarweek, waarin het volk Israël gezuiverd wordt, ja. Wat bij Stefanus had moeten gebeuren. Dus dat is nu nog toekomst voor ons. Nou, Israël is dus gevallen en hier zijn wij weer na de bedeling de genade en God gaat weer verder. En Petrus heeft die brief voor hun geschreven. En dan zien we ook in vers 8, hè, dus in vers 7 lees je die context. Vers 6, de gelovigen, voor hem zal die steen niet een beschaming zijn. Ja, hij zal niet beschaamd worden als je in hem gelooft. Maar in vers 7, degene die gelooft, die is de dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, zeer zeker. Nou, vers 8, degenen namelijk, kijk, die zich aan het woord stoten, de steen, aan het woord, hij is het woord, ja, die zich daaraan stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Ja, het is niet zo dat je dat gaat lezen van, ja, van tevoren heeft God dat al bepaald, dat zij daartoe gezet zijn om verloren te gaan. Nee, dat zegt hij niet. We moeten goed lezen, ja. Het is een gevolg, ja. Het is niet voorbestemd om te stoten of te struiken of te vallen. Dat is nooit, dat is zo bij God niet, helemaal niet het geval. Er zijn leerlingen die dat zeggen. Nee, de formule is gewoon, geloof het en je hebt eeuwig leven. Verwerp het en je hebt geen eeuwig leven. Waarom niet? Omdat je bent ongehoorzaam geweest en je hebt je gestoten aan die steen des aanstoots. Dus dat is een gevolg daarvan. Ja? Van de ongehoorzaamheid. Dus heel simpel, als je ongehoorzaam bent, ja, dan ben je gezet om verloren te gaan. Dat is nu ook zo. Zo simpel is dat. We verkondigen het evangelie aan de mensen. En mensen kunnen kiezen. Maar één ding is zeker, als je ongehoorzaam bent aan dit evangelie, je wilt de Heer Jezus niet aannemen als je verlosser, nou, dan ben je gezet om naar de hel te gaan, uiteindelijk naar de poel des vuurs. Maar dat is niet omdat God dat van tevoren jou in die positie geplaatst hebt, dat jij niet te redden bent. Dat is absoluut niet zo. En dat is hier ook niet zo. Dus goed lezen, ja. Nou, in vers 9. Maar gij, in tegenstelling tot vers 7b, zeg maar, de laatste, over de ongelovigen die zich stoten. En vers 8, in tegenstelling tot hun, gij, de gelovigen, zijt een uitverkorene geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Waarom? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbare licht. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Ja, dat zijn zij. En zij zijn een uitverkoren geslacht. In tegenstelling tot degene die ze te gestoten. Ja? We moeten goed opletten. Paulus zegt ook, het is voor hem een voortdurend hartzeer. Dat hij zegt, ik wens wel verbannen te zijn voor mijn volk vanwege, ja. En wat zegt hij dan? Niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Dus niet allen uit Israël zijn Israël. En dat is waar het hier over gaat. Je hebt het vers 9 en volgens mij hoor ik nou wat. Is dat hier? Of is dat bij de buren? Oh nee, ik dacht dat Paul onderweg was. Ja, dat is ook zo volgens mij. Ja. Toch? Ik kijk even. Ja, ja nee, Paul, die... mijn dochter ligt in het ziekenhuis. Die is geopereerd aan de amandelen. En het was toch wel zodanig dat ze dus vanavond nog een nachtje moest blijven in plaats van 1. Dus 2. En dus Paula is even, komt bij het bezoek vandaan. Dus dan weten jullie dat. Maar morgen gaat ze weer naar huis. Maar ze had er toch veel meer last van als eigenlijk voorzien was. Even kijken hoor. Dus we gaan weer verder. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Nou, weet je wat we doen? We gaan even naar Exodus 19. Want die tekst, als het goed is, kennen wij die natuurlijk allemaal. En dat is ook waar Petrus natuurlijk naar refereert. Een tijdje geleden hebben we die tekst ook even gepakt. Maar ik blijf het altijd fascinerend vinden, als ik dit lees, dat bij de berg Sinai, dat Israël de wet krijgt. En ja, ik moet even vragen hoor. En gaat ze nou?
Ja, ze gaat morgen.
Tot morgen, nou, is oké. Okay. Goed, oké, okay, nou dan gaan we weer verder. Exodus 19 vers 5. En dan zegt de Heer, dan zegt God tegen, vanaf de berg tegen Mozes. In vers 4, gij lieden hebt gezien, dat moet hij tegen Israël zeggen, Mozes. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb. Hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijne. En gij zult mijn priestelijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. Nou, in vers 7 zie je dat Mozes, die zegt dat tegen hun. En wat zegt Israël? Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zij zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, we weten allemaal dat dat niet gebeurd is. Ja? En de voorwaarde, dat is mooi, er staat ook hier in vers 5, indien gij naastelijk, ijverig mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden. Nou, het verbond, dat is met de wet. En mijn stem zult gehoorzamen. Nou, Gods stem, hij sprak via Mozes en uiteindelijk ook natuurlijk werd het opgeschreven. En dat moesten ze gehoorzamen. En dan zie je, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Zie je? Je ziet hier ook Israël en de volken. Maar ja, als zij natuurlijk niet gehoorzamen, dan zijn ze natuurlijk net zoals de heidenen. Dus dat is de voorwaarde, want dan zie je ook, als ze dat zullen doen, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Nou, dat is wat God tegen hun zei. Nou, uiteindelijk, we weten, het is niet gebeurd. Maar als we bij Petrus, die zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht. Gij zijt een koninklijk priesterdom. Dus hij zegt tegen de kleine kudde, jullie zijn het. Hij zegt er niet bij wat hier staat, als jullie naar mij luisteren, als jullie de geboden houden. Waarom? Wat heeft de wet aangetoond bij Israël? Nou, dat ze zondaren zijn en dat ze schuldig gaan tegenover God. En uiteindelijk is dat schuldig de hele wereld verdoemelijk voor God staat. Dat zegt Romeinen 3. Ja? Dus met andere woorden, Israël heeft het niet kunnen houden en wij kunnen het ook niet. Maar wat is het nu? Het is nu, als Peter zegt tegen de kleine kudde, gij zijt een uitverkoren geslacht, dat komt omdat zij hebben de Messias hebben ze aangenomen. En nu kunnen ze het wel. Dus bij Peter zie je geen eendien meer erbij staan. Want zij zijn gered. Het is God die heeft het gedaan. Uiteindelijk via zijn zoon aan het kruis is hij voor zijn volk gestorven natuurlijk, ja. En kijk even mee naar Malachi 3 vers 17. Malachi 3 vers 17. Malachi 3 vers 17. Het is het laatste boek. Het boek voor Matthäus. Ja, daar zie je ook. En zij zullen, zegt de Heer. Ik lees even kijken hoor. In vers 16. Als dan spreken die de Heere vrezen. Zie je die de Heere vrezen? En ieder tot zijn naaste. De Heere merkt het toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Voor degene die de Heere vrezen. En voor degene die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere, der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hun verschonen. Dat wil zeggen, ik zal hun sparen. Gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Tussen die God dient en die hem niet dient. Zie je? Te dien dagen. Dus te dien dagen, zie je, dat staat er, die ik maken zal mij een eigendom te zijn. En ik zal hen verschonen. Nou, dan is Israël dus zijn eigendom geworden. Nou, dus als we, dat wou ik even erbij pakken, dat bij Petrus, en daarom is er ook nu geen kans meer daarna natuurlijk, en daarom komt ook die grote verdrukking. Kijk, we hebben de verdenkende genade, dus nu staat het stil. Maar toen Israël viel bij Stefanus, nou, toen kwam Paulus met de boodschap van genade. Toen is uit het gevallen Israël, nog ongelovige Joden, konden toen nog onder de bediening van apostel Paulus nog gered worden en in het lichaam van Christus komen. En daarom ging hij ook naar de synagoge de eerste tijd, naar de Joden altijd. Maar dat was op een gegeven moment over. Maar als de bedenking der genade afgelopen is, dan is het niet zo dat God nou weer opnieuw gaat beginnen met het volk Israël. Ik bedoel, het gaat verder bij Stefanus. Er komt nu die zuivering en de antichrist komt en je moet gewoon kiezen. En dat is dan nog het vervolg van Stefanus. En dan gaat het koninkrijk beginnen. Dat is, en dan gaat Israël werkelijk hun bediening vervullen. Want daar staat in 1 Petrus 2 vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Zij zijn uitgekozen door God. Dan ben je uitverkoren toch? Een uitverkoren geslacht. Het volk Israël. In Exodus 19 zegt hij. Dan zullen jullie mij een eigendom zijn, ja? Als zij gehoorzamen. Het volk Israël heeft het niet gedaan. Dit is een groep gelovigen, de kleine kudde. Die zijn wel gehoorzaam geweest. Namelijk, erkennen dat je het niet kon. En dat de Messias voor het volk Israël gestorven is. Voor hun. En nu zegt hij, kijk, jullie zijn een uitverkoren geslacht. Jullie zijn inderdaad gekozen. In Exodus 19 lazen we dat al. Wat moeten zij doen? Zij moeten, kijk, een koninklijk priesterdom, een heilig volk en een verkregen volk. Waarom? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ja, dat is uitverkiezing. Je durft het woord haast niet te noemen, want iedereen gaat gelijk het woord denk uit. Het is een zwaar beladen woord. Maar als je hier goed leest, hè, gij zijt een uitverkoren geslacht. En dan, opdat gij zoudt verkondigen. Dat is het doel van de uitverkiezing. Want opdat betekent met de bedoeling dat. God heeft ze niet zomaar uitgekozen, omdat ze beter waren of zo. Nee, helemaal niet. Uitverkoren. Kijk maar mee, daar gaan we even een paar dingen even over zien. Dan gaan we naar Deuteronomium 7 vers 6. Deuteronomium 7 vers 6. En wij hebben ook met uitverkiezing te maken in de bedeling der genade. Dat gaan we zo meteen nog wel even zien. Maar in Deuteronomium 7 vers 6. Kijk, wat zegt Mozes? He, dat is voordat zij het beloofde land ingaan, nadat ze 40 jaar in de woestijn hebben gezworven. Want in vers 5 zegt hij, zo zult gij doen met die volken die dus in het beloofde land, die heidenvolken die er wonen. Hun altaren zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun borsten zult gij afhouden en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Dat is allemaal afgoderij. En waarom? Want, dat is hier de reden, gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren. Ja, dat is een oud woord, maar gekozen. Ja? Dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken. Dat je zou kunnen zeggen, boven alle volken die op de aardbodem zijn. Ja, als God jou kiest. En hoeveel volken zijn er nu in de wereld? 170 geloof ik. Ik weet niet hoeveel te doen waren, maar... En jij bent van de hele aardboom door God uitgekozen. Dat is toch wel iets bijzonders, ja. Maar ben je dan beter, meer of min? Nee, dat helemaal niet, want uiteindelijk, zij gaan ook, komen ook uit Adam voort. En dat heeft de wet ook al aangetoond. Dus niet omdat ze beter zijn, maar God heeft een plan en heeft een doel. En dan zie je, hij heeft hun uitverkoren, verkoren dat gij hem tot een volk des eigendoms zou zijn uit alle volken die op de aarde zijn. En dan staat erachter, vers 7, de Heer heeft geen lust tot u gehad, nog u verkoren. Zie je, ze zijn niet gekozen om uw veelheid boven alle andere volken. Nee, zeker niet. Zo groot waren ze niet, alhoewel, toen ze uit Egypte kwamen, was het iets van 2,5 miljoen mensen. Uit de woestijn, dat weet ik eigenlijk niet, dat zullen dan meer geweest zijn natuurlijk. Maar in ieder geval, gij waart het weinigste van alle volken. Ja, als je een volk bestaat uit 3-4 miljoen mensen, ik noem maar wat, ben je natuurlijk toch geen groot volk. Maar omdat de Heere u lieden lief had, en waarom? Kijk, en opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Nou, hier zie je dus heel duidelijk staan waarom ze uitverkoren zijn. He, omdat hij hun lief had, hij heeft Abraham gekozen en hij zegt, ga daarheen en ik doe een belofte, uit jou zal een heel volk komen. Dan heb je Abraham, Isaac, Jacob, dan krijg je de 12 zonen en dan krijg je daaruit het volk Israël, 12 stammen. Ja? En hij had een eed gezworen. Zie je? En daarom gaat hij met dat volk door. Ook al zijn ze nog zo in rebellie natte, hij gaat met ze door. Want hij heeft een eed gezworen. En God is toch, wat is die? Getrouw. Dus absoluut niet omdat ze beter waren of iets dergelijks. Absoluut niet. Nou, kijk in 1 Koningen 8, vers 53. In vers 51, want zij zijn uw volk en uw erfdeel die gij uitgevoerd hebt uit Egypteland, uit het midden des ijzerovens, opdat uw ogen open zijn tot de smeking uws knes en tot de smeking van uw volk Israël om naar hen te horen in al uw roepen tot u. Want gij hebt hen tot u hebt hen u tot een erfdeel, kijk, afgezonderd uit alle volken. Hier zie je het. Ander woord voor heiliging, ja. Zie je, elke keer zie je die scheiding van het volk Israël en de volken der aarde. Gelijk als gij gesproken hebt door de dienst van Mozes, uw knecht, als gij onze vader uit Egypte uitvoert, Heere, Heere. Hier zie je weer die afzondering, ja. Omdat hij heeft namelijk een plan, een doel met deze wereld. En dan heeft hij zijn instrument Israël voor. Nou, kijk met me mee. Naar Johannes 15. We hebben het al vaker over gehad. Dus jullie weten, degene die het weten, die weten het. Johannes 15, vers 15, dan zien wij wat Petrus eigenlijk ook al zei. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden des Heren. En dat is het doel van de uitverkiezing. En als je bent uit, wat men wel eens leert, je bent uitverkoren, weet je wel. Van tevoren al. Dat betekent, het staat al vast van tevoren, wat brengen ze het in verband met de redding. Maar je moet eerst gered zijn en dan val je in dat doel wat God heeft met het instrument. Dus ja, Nou, daar kom ik zo meteen wel op, maar laten we in Johannes 15, vers 15 kijken. Ik heet u niet meer dienstknechten, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Maar gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Zie je? Heen gaan en vrucht dragen. Wat is vrucht dragen, Björn? Nou kijk, wat heeft Israël heeft in het verleden geen vrucht gedragen. Ze hebben niet naar de stem geluisterd en ze hebben, waren de heidenen jaloers op Israël. Ja? Zagen zij vrucht dat zij zijn volk waren? Integendeel, ze hebben zich volledig geconformeerd aan wat de heidenen deden. Soms was het zelfs nog erger als wat de heidenen deden. Dus bepaald geen vrucht. We zagen dat net ook in die gelijkenis in Matteüs. Ja, dat ze, er moet vrucht komen uit een wijnstok. En die kwam niet. Daarom zegt de Heer Jezus ook, ik ben de ware wijnstok. Ja? Die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dus ze kunnen vrucht dragen, nooit onder de wet, want brengt een vloek. Maar in de Messias en Christus zullen zij vrucht dragen. En zij zijn door de Heer Jezus uitgekozen. Zij zijn de nieuwe leiders van het volk. En zij moeten de Israël gaan leren dat ze de Messias nodig hebben. Ja? En kijk, ik heb u uitverkoren, dat zijn de 12. Ik heb u gesteld, hè, verordineerd, dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeerde, zult in mijn naam dat hij u dat geven. Zie je, dus zij zijn uitgekoren dat ze zouden heen gaan. Nou, wat moeten ze doen? Het evangelie gaan verkondigen. Eerst aan Jeruzalem, Judea, Samaria en dan aan de einde der wereld. En dat, nou met Pinksteren zag je een heel stuk van die vrucht. Heel veel mensen die gelovig worden. Vrucht, ze zagen vrucht van hun werk. Nou, en dan zie je in vers 18, indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren. Daarom haat u de wereld. Ja, je ziet hier het dus het doel. En als hij zegt, ik heb u uitverkoren. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is dat nou gebeurd? Nou, dat is niet zo moeilijk. Tegen wie spreekt hij? Want dit is in de opperzalen. Dit is een opperzaal. En hier is Judas inmiddels al weg. Dus hij spreekt tegen, ik zei wel de 12, maar eigenlijk zijn het de 11. Want Judas is al weg om hem te gaan verraden. Maar als we kijken in Matteüs 10, dan zie je, toen heeft hij hun dus geroepen. Ja? Toen heeft hij hun dus, ja, uitverkoren. Dus niet van tevoren al. De Heer Jezus was al 30 jaar op aarde. En toen begon hij zijn bediening. En als we kijken in Matteüs 10. En zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende. Heeft hij hun macht gegeven over de onreine geest. Om dezelfde uit te werpen. Om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Nou, dan zie je in vers 2 de namen nu der 12 apostelen. En dan zie je ze allemaal staan. En dan zie je in vers 4 ook. Judas die hem ook verraden heeft. Ja. Dat blijkt dus. Geen gelovige te zijn. Maar hier heeft hij hun aangewezen. En Judas is ook vervangen door een ander. Maar je ziet waar het mij om gaat is. Dat deze mensen die zijn gekozen. En ze hebben de Heer Jezus gevolgd. En welke was niet gelovig was Judas. Maar de rest waren gelovigen. Dus die heeft hij op dat moment gekozen. Om hem te dienen. Om het werk te doen. Kijk in vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden. En hun bevel gegeven. Zeggende. Gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen. Tot de verloren schapen. Van het huis Israëls. Daarom koos hij hem. En ze moesten het evangelie. Naar Israël gaan brengen. De verloren schapen. Van het huis Israël. Je ziet hier dus dienen. Heeft hier niet te maken met. De uitverkiezing, daarom heb ik u uitgekozen, heeft hier niets te maken in verband met zaligheid. Ja? Dat is het niet. Het heeft met een doel te maken. Ja? Het doel van het uitkiezen is dat zij zijn opdracht hier gaan doen. Nou, en we weten allemaal dat, Judas is natuurlijk door de mand gevallen. Dat was geen gelovige. Ja? Dus die is ook heen gegaan naar zijn eigen plaats, zoals Peter zegt. We gaan nu naar Efeze. Efeze 1 vers 4. En daar zien we natuurlijk ook staan in verband met ons. Maar hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja? Er staat hier. Gelijk hij ons uitverkoren, wat staat daar? In hem. Voor de grondlegging der wereld. Ja, ons, het lichaam van Christus, is voor de grondlegging der wereld, is uitverkoren. Christus is nu de enige uitverkoren. En daarom, iedereen die in het lichaam van Christus is, ja, voor de grondlegging der wereld is al bepaald, ja, wat dat lichaam van Christus zou zijn. Kijk, met de bedoeling dat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Nou, dat is waartoe wij zijn uitverkoren. En dat is voor de grondlegging der wereld gebeurd, maar dat heeft niets te maken dat God ons natuurlijk van tevoren heeft uitgekozen. Dat hij zegt, nou, die in Christus zijn. Jullie kennen het, ja? Nee, allemaal niet. De keus valt ook nu in dit leven. Je bent pas in zijn plan als je zelf de keus gemaakt hebt. En dan val je, dan zit je ook midden gelijk in dat plan van God. Ja? Want waartoe is het lichaam van Christus? Nou, er staat hier om heilig en onberispelijk te zijn voor hem in de liefde. Ja? Nou, wat is dat? Dat is toch wat wij, wat is de liefde van God nu in deze tijd? Dat wij zijn liefde bekend maken aan deze wereld. Als hij zegt dat jullie vrucht dragen tegen de apostelen. Daarom heb ik jullie uitverkoren. Waarom zijn wij uitverkoren? Om heilig en onberispelijk te zijn voor hem in de liefde. De brief van Paulus staat er vol mee wat wij moeten doen. Ja? Dat wij zijn zoon bekend maken aan deze wereld. Laat u met God verzoenen. Ja? Dat wij Gods liefde openbaar en bekend maken. Dus ja, dat is nogmaals, moeten we goed begrijpen voordat we dat, anders krijgen we allerlei verkeerde leringen en dan kom je zelfs, wat ik van gisteren aan op televisie zag, dat ging over, over dat inenten. Er is een meisje van 17 jaar overleden, 17 was het toch, omdat die was niet ingeënt. En daarom, Jan van der Bos is ook in de studio uitgenodigd, dat wist ik helemaal niet. Die komt uit een gezin van 9 kinderen en hij was de oudste. En dat is een gezin wat, hij was ook niet ingeënt. En heel veel van zijn broers en zussen ook niet. En dat allemaal, had allemaal te maken, hij geloofde daar nu, dacht daar nu zelf gelukkig wel anders over. Maar het heeft allemaal te maken, dat zei hij ook, van ja, uiteindelijk, het is de wil van God. Je kan het haast niet voorstellen dat je dat gelooft, dat je de dochter, dat God wil dat jouw dochter van 17 jaar dus doodgaat. Want ik had het vaker gezegd, dat is het uitvloeisel van die leer, dat van tevoren alles al door God bepaald is. Alles is bepaald door God. Dus, en dat zie je in de religie. Dat is echt een religieus iets. Dat ook uit het heidendom komt. Want als je ook naar de islam kijkt. Dan zie je ook, gaat het goed? Dan is het de wil van God. Maar als iets ergs gebeurt, dan is het ook de wil van God. Het is altijd de wil van God. Dus je kan ook de vreselijkste dingen doen. Hè? Je kan ook bijvoorbeeld gewoon een bom hier neergooien. En dan zeg je, ja, dat is de wil van God. Het is allemaal de wil. Maar zo is het niet. De wil van God is dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En God heeft geen lust in de dood van iemand. Dus ja, maar dan zie je wat zo'n leer dus kan bewerken, ja. Dat je dus als ouders zelfs een keus maakt om je kinderen dan niet te laten inenten. En ja, ook het te accepteren als zijnde de wil van God. Dat je kind dan doodgaan. Goed, maar dat zei ik even in verband met die uitverkiezingsleer. Dat, nou, dus we weten vanuit de Bijbel heel duidelijk dat in Jesaja 42, en ik ben bijna aan het eind, ik ga de volgende keer met het vers wel door, maar in Jesaja 42, weet je, er is maar één uitverkorene voor de grondlegging der wereld. Toen hij geboren werd, stond het al vast wat hij ging doen. Dat was zijn taak, want de Heer Jezus heeft al gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. Hij stapte naar voren. Ik kom, ik wil uw wil uitvoeren op aarde. Dat was van tevoren al besloten. Hè? Het is niet de Heer Jezus geboren en toen van, oh ja, wat zal ik nou eens gaan doen? Ja? Nee, het was al van tevoren duidelijk. Daarvoor kwam hij, dat was de wil van de Vader. Dus in hoofdstuk 42, Jesaja 42 vers 1, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel wel welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal een gerecht der heidenen voortbrengen. Ja, er is maar één mens in deze wereld, die is zonder zonde geboren. Ja? En dat is de Heer Jezus Christus, en dat was de uitverkorene. Dus vandaar duidelijk dat iemand is pas een uitverkorene als hij in de uitverkorene is. Als jij geboren bent, wat ben je dan? In Adam. Ik zei het net al, er is maar één die zonder zonde geboren is. Christus is in Christus geboren. Ja? Maar alle mensen zijn in Adam geboren. En dan moet je in Christus. Dus je kan nooit al een uitverkoren door God zo zijn, in die zin, zoals men leert. Want je bent nog in Adam. En je bent pas een uitverkorene als je gelovig bent. Ja? Nou, en dat zie je dus, dat daarom ook iedereen in zijn leven die keus moet maken. Want als hij dan de keus maakt, dan ben je dus in Christus. En dan deel je ook in zijn uitverkorenheid, om het zo maar te zeggen. Kijk, in de Romeinen 16. En kijk, en dan kan je dat zeggen, ja. Romeinen 16. Dan zien we bijvoorbeeld Rufus staan. Wat staat er? Romeinen 16, vers 13. Zegt Paulus. Groet Rufus, de uitverkorene. Wat staat daar? In de Heere. Zie je, hij is in de Heere. En daarom is hij een uitverkorene. Maar je kan nooit al een uitverkorene zijn voordat je in de Heere bent. En er is geen mens die geboren wordt die al in de Heer is. Dat is onmogelijk. Dus ben je ook, kan je nooit een uitverkorene zijn. Wat anders is dat God dat van tevoren wel weet. Natuurlijk. Hij wist van jou en van jou en van mij. En iedereen die kijkt in de Heer Jezus Christus gelooft. Weet hij van tevoren natuurlijk al. Wie in Christus zal zijn. Natuurlijk. En iedereen in Christus is. Het lichaam van Christus is in Christus. En dat is uitverkoren voor de grondlegging in de wereld. Dus ja, ik zie dat ik ga stoppen. Want ik wil daar nog een aantal dingen wat over zeggen. Maar dat gaan we de volgende keer doen. 1 Petrus, dus laten we afsluiten. 1 Petrus 2. Daar is nog genoeg over te zeggen, over dat vers. En ik heb het vaker gezegd, het is het vers wat ik de eerste keer op een Bijbelstudie hoorde. Dat gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Nou, we zien in vers, in vers 5 spreekt hij ook over dat priesterdom. Wij zijn geen priesters. Wat zou mijn priesterlijke bediening moeten zijn? Vorige keer al over gehad, hè? Israël heeft de priesterdienst en zij bediende voor de Joden dat zij de offers konden doen. Nou, maar naar wie moet ik dat doen? Voor mijn leden van het lichaam van Christus? Nee, toch? Nee, zeker niet. Zeker niet. Want iedereen heeft toegang tot God vrijmoedig. Dus daarom het uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En als ze dat doen, nou, dan dragen ze vrucht. Er zijn er velen die zullen dat gelukkig geloven, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dus ja, dus dat we dat goed. Dan zien we hoe belangrijk het wordt en waar het recht van eind is. Hè? De steen is en wordt gebruikt in relatie met het volk Israël. En niet voor het lichaam van Christus. Dus dit is nog toekomst. Maar we kunnen er vele dingen van leren. En laten we daar God voor danken. Vader, ik wil u danken. Dank u dat uw woord duidelijk is, Vader. Het is zo duidelijk, Vader, zoals Paulus ook zegt, dat als wij merken op hetgeen ik zeg, zoals Paulus zegt, dat we op hem moeten merken, op acht moeten geven op wat hij zegt. En dat we dan de hele Bijbel zullen begrijpen. En dat is Wanneer doen we dat? Als we door de waarheid recht snijden, vader. En dan zijn we dankbaar dat we de hele Bijbel lezen. Ook wat in Genesis staat of in Openbaring en in andere Bijbelboeken, vader. Maar altijd vanuit de kennis die we hebben gekregen door de apostel Paulus. Dank u wel, vader, want daardoor is uw woord een vreugde om te lezen en een blijdschap. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, nou, bedankt allemaal dat jullie weer hebben gekeken. Ik zou zeggen, word gesterkt in de genade. En ik zou zeggen, allemaal tot de volgende keer. Bye bye. Of er moeten nog vragen zijn. Nou, tot ziens.